Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo. Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Ja, dag vriendjes en vriendinnetjes. En fijn dat jullie luisteren naar een nieuwe aflevering van Pep Talk met Pepijn Schoneveld. Dit is de podcast Pep Talk en mijn naam is Pepijn Schoneveld. Dus wil je naar mij luisteren en naar mijn podcast, dan zit je bij deze goed. Hoe is het met jullie? Ik hoop heel erg goed, ondanks deze hele penibele situatie waarin we zitten. En je hoort het aan mij, ik ben wel bespraakt en dat komt omdat ik heb gepraat met Bas Heijnen. De original Bas Heijnen. Hij was heel lang mijn droomgast en het is me gelukt. Ik heb 3 uur met hem gepraat, dus ik heb er 2 delen van gemaakt. Dit is deel 1 en aankomende vrijdag breng ik deel 2 uit. En Bas is schrijver, essayist en volgens mij een van de grootste denkers die Nederland op dit moment heeft. Altijd als er iets gebeurt, dan denk ik, oh, wat zou Bas hiervan vinden? Hij schreef heel lang columns in de NRC die ik altijd las. Hij heeft heel erg veel boeken geschreven en onlangs kwam zijn nieuwe boek Leugen en Waarheid uit, waarin interviews staan die hij had met denkers, dus mensen die hij interessant vindt. En Bas die schrijft heel erg veel over identiteit. Wat is identiteit? Hoe zijn we bezig met onze identiteit? Wat is nationale identiteit? En nou is het grappige dat ik ook een beetje zit met de identiteit van deze podcast. En dat is namelijk zo. Ik ben deze podcast ooit begonnen. Dan ging ik praten met comedians. Maar zoals jullie misschien wel weten, inmiddels praat ik haast niet meer met comedians. Dus ik zat daarover na te denken. Ik dacht, hoe breng ik, ja, wat voor podcast is het nou? Is het een comedy podcast of niet? En toen was ik aan het wachten op Bas. Bij Dag en Nacht Media, bij de studio. En ik stond even buiten te wachten. Toen kwam er een mannetje langslopen en die zei, hey, wat gebeurt hier? Ik zei, nou, dan worden je podcast opgenomen. En toen zei hij, oh, wat leuk, jij maakt ook een podcast. Ik zei, ja, ik praat gewoon met mensen die ik interessant vind. En toen zei hij, oh, met wie dan? En toen zei ik, nou, begon ooit met comedians, maar nu ga ik bijvoorbeeld met Bas Heijnen praten. En toen zei hij, oh, wat leuk. Ik zei, ja, want ja, kijk, ik bedoel, als ik Bas vraag, wil je koffie met me drinken? Dan zegt hij waarschijnlijk nee. Maar ja, als ik zeg, ik heb een podcast, dan komt hij. Dus het is eigenlijk gewoon mijn manier om met mensen te praten. En toen dacht ik, ha, dat is de identiteit van de podcast. Deze podcast is gewoon mijn manier om met mensen te praten die ik interessant vind. Omdat ze anders niet met me zouden praten. En nu kan ik gewoon zeggen, ik heb een podcast. En dan denken ze, oh, jij bent heel bijzonder. En dan gaan ze met me praten. En jullie mogen daarna luisteren. Dus ik ben uit mijn identiteitscrisis met deze podcast. En ik hoop dat jullie nog steeds blijven luisteren. Ook al hield je heel erg van comedians. Ze zijn allemaal dood. Nee, dat is niet. Jezus. Nee, ze zijn er wel, maar ik praat er gewoon iets minder mee. Maar af en toe wel, hoor. Want ik vind ze wel heel erg leuk, nog steeds. Oké, goed. Dat gezegd hebbende, dit is de aflevering deel 1 van het gesprek dat ik had met Bas Heijnen. Wat het is als je Bas Heijnen leest, dan moet je daar echt voor gaan zitten. Dus ik ging ook zijn boek Leugen en Waarheid lezen, want ik wilde toch een beetje beslagen ten ijs komen. Ik merkte dat je moet echt ervoor gaan zitten. Als je hem leest, moet je echt ervoor gaan zitten. Je moet je concentreren, je moet je telefoon wegleggen en dan moet je gewoon opletten. En dat zijn we niet meer zo erg gewend. En dat is met deze afleveringen ook een beetje het geval. Ik zou zeggen, ga er goed voor zitten. Luister gewoon. En het eerste deel gaat heel erg over waarom Bas zo beschouwend schrijft. En hoe hij dat doet. We hebben het over de tijd waarin we leven. En dat iedereen zijn leven in de etalage zet op Instagram en zo. Of zoals hij zegt, Instagram. En dat we daar controle over willen hebben. En deel 2. En dat deel komt dus vrijdag uit. Dat is veel persoonlijker. En aan het begin van die aflevering zit het plusje konijn metafoor. En dat is tot nu toe echt mijn favoriete stukje uit deze podcast. Dus ga alsjeblieft ook aflevering 2 luisteren. Al is het maar het begin. Je moet even het plusje konijn metafoor horen. En we hebben het daar ook over of je moet weten waarom je iets mooi vindt. We hebben het over de liefde. En we hebben het over identiteit. En het laatste wat ik nog even wil zeggen, dat is dat Bas die had het op een gegeven moment over rabiaat of rabiaten. Ik weet niet wat dat woord betekent, maar ik durfde het niet te zeggen. Voor jullie die ook niet weten wat het woord betekent, dat is zoiets als fel, fanatiek, dol, driftig, bezeten. Dus dan weet je dat. En er komt ook een citaat deze aflevering voor. Dat is een citaat van de filosoof David Hume. En dat is het citaat: Reason is the slave of the passions. En dat betekent zoiets als: reden is de slaaf van de hartstocht. Dames en heren, vriendjes en vriendinnetjes, dit is het gesprek dat ik had met mijn eikpunt in het leven. En dat is Bas Heijnen.
Als ik heel erg geconcentreerd ben geweest, ik had vroeger een column, dus dan was je echt op het ritme van die column. En daarna was je uitgeput gewoon. En dan kon je eigenlijk, dan ga je meestal dingen kopen.
Mm-hmm. Spullen
kopen. Of vroeger was het cd's, maar dat is natuurlijk ook niet meer. Maar dan kocht je gewoon een tas vol cd's, weet je. Ja. Dan moet je even ontladen. Of Holland Casino, belandde ik ook nog wel eens vroeger. En dan was je een avond even helemaal uit je eigen hoofd aan het trainen. Ik ben niet zo iemand van de verslaving aan drank.
Ja, want dat klinkt alsof je dan endorfine tekort hebt en even moet.
Ja.
Maar dan geeft het schrijven je niet genoeg endorfine.
Nou, nee, je moet die spanning in je hoofd en die concentratie maakt je doodmoe terwijl die adrenaline doorstroomt. Dat is het eigenlijk. Dus je bent eigenlijk geestelijk ben je uitgeblust en daarna. Tegelijkertijd heb je een enorme energie. Het is niet dat je moe bent van alsof je een paar kilometers gefietst hebt, of gelopen, of gerend. Het is meer dat je geestelijk gewoon een soort Death Star is. Gewoon helemaal dat je implosie. En dat je daarna nog wel iets moet. Dus dan is het eigenlijk, een goede massage of zo helpt ook wel. Maar je moet even echt helemaal uit jezelf getrokken worden.
Ja. Is het zo dat, want dat wilde ik sowieso. Oh, ten eerste wil ik vragen. Het fijne is, ik heb deze podcast. Als ik had gevraagd, wil je een keer koffie drinken? Omdat het een podcast is? Of praat je met iedereen?
Nou, ik weet niet waarom je koffie wil drinken.
Dat zou willen doen. Nee, ik ben gewoon blij dat ik met je kan praten. En dat sluit een beetje aan op waar we het net over hadden. Jij bent voor mij een beetje een eikpunt.
Ja.
Wat ik prettiger vind aan jou altijd. Wat is er?
Ik zat te denken op dit soort complimenten. Heb je altijd verkeerde antwoord als je zegt, nou.
Maar je hoeft geen antwoord te geven.
Dus of je antwoord heel ijdel, of je antwoord vals bescheiden. Weet je, er is eigenlijk geen. Je kunt eigenlijk niet.
Je hoeft niet te antwoorden. Het sluit aan op wat ik net wilde, waar je het net over had. Dat waarom ik je als eikpunt vaak neem, is wat jij vaak doet. En daarom kost het volgens mij veel kracht. Is dat je eigenlijk er gebeuren dingen in de wereld en jij destilleert, je zoekt naar de kern.
Ja.
En je zoekt naar de achterliggende gedachten erachter. Of de
onderstroom.
Ja, de onderstroom.
En, ja.
Is dat ook, doe je dat bewust?
Nee, het is een beetje.
Ben je bewust een eikpunt?
Nee, het is een beetje. Nee, want het komt uit mezelf voort en ik ben zelf, wil dit doen. En ik krijg er ook een soort bevrediging als ik iets ontdek waarvan ik denk, ja, maar zo zit het. Of iedereen denkt dat het zo zit, maar volgens mij zit het zo. Of als iedereen zegt dat het zo zit, waarom gebeurt dan dat? Dat klopt helemaal niet. Weet je? Daardoor word ik getriggerd. En dan ga ik wel in mijn hoofd op zoek. En dan loop je, dan kan je gewoon bij de Albert Heijn noemen. Je loopt gewoon te piekeren. En denk je, god, ja, maar. Hoe kan het nou, dit of dat? Of staan we een paar maanden geleden was het cancel culture. Toen dacht ik, ja, een beetje cancel culture. Maar wat is nou, hoe zit dat nou? Hoe zit dat nou echt?
Hè?
In plaats van dat mensen zeggen of het bestaat niet, of het is, het neemt de boel over. Ik ben altijd ook wel in die zin secundair sceptisch. Ik denk altijd van even wachten, even kijken en dan is. Gaan uitzoeken hoe het echt zit zonder in die loopgraven terecht te komen.
Ja.
Want daar heb ik ook een soort afkeer van. Omdat je misschien van over emotie. Maar ook omdat het zo weinig oplevert als je in zo'n loopgraaf gaat.
Ja.
Weet je, dan heb je zo'n stukje en dan krijg je likes of geen likes of scheldpartij of lof. Maar je moet ook iets bewegen En ik probeer altijd dat bij mezelf te doen, maar ook te bewerkstelligen bij de lezer. Dus het is, ik schrijf redelijk zoekend en open, ja. zonder twijfel. En ik ben ook af en toe heel, maar ik probeer open te schrijven. Dus dat je die zoektocht of dat denken over dingen, dat ook in dat stuk zelf terechtkomt. Ja. Niet zo van, wat vindt de lezer ervan of wat dan ook. Bedoel, het is, maar het probeert wel met omtrekkende bewegingen, of niet te grote omtrekkende bewegingen, wel tot iets nieuws te komen over onderwerpen die misschien waar die een beetje doodgemeningd zijn. Zeg maar.
Nou, en wat je volgens mij vaak doet, en dat bijvoorbeeld, je had laatst dat over die vertaling van dat gedicht.
Heb ik volgens mij niet over geschreven hoor.
Nee, dat heb je niet over geschreven, maar dat gebeurde. Dat was bijvoorbeeld een. En toen dacht ik, wat zou Bas hiervan vinden? Want ik dacht bijvoorbeeld meteen, hè, krijgen we dit weer? Maar is het ook zo dat jij dan, wat je schrijft op een gegeven moment. In een van je boeken heb je een citaat van David Hume. Als ik het goed zeg.
Hume.
Reason is the slave of the
passion.
Is het zo dat jij dan ook bij gebeurtenissen zo'n emotie voelt en denkt, ja, maar wat zit er echt achter? Wat?
Nou, dat is wel een beetje zo. Want je met deze kwestie, daar is al heel veel over gezegd, maar ik denk ook hier denk ik altijd van, ik heb natuurlijk ook een emotie en dan denk ik maar uiteindelijk denk ik van, weet je wat hier heel sterk hebt, dat het rumoer en het geruzie gaat heel vaak over personen. Of over mensen die, laten we zeggen, met oneigenlijke motieven iets proberen te doen. Of mensen te cancelen of zwart maken. Ja. Terwijl hier in dit geval zou ik zeggen, het zijn twee dingen. Aan de ene kant heb je gewoon al echt ongelijkheid en in het ergste geval racisme. En daar moet je in de maatschappij, dat het beweegt op dit moment heel sterk. Dat zie je niet alleen op ideologisch vlak, maar ook gewoon in, als je kijkt naar de reclame. En je ziet gewoon toch dat een aantal dingen die moeten worden rechtgezet. En dat gebeurt wel. Alleen ja, daar komen ook altijd, dat gaat nooit met een vloeiende beweging dat iedereen elkaar snikkend in de armen valt.
Nee.
Dus je hebt activisme. En dat activisme jaagt weer andere mensen tegen zich in het harnas. En uiteindelijk, kijk, ik ben oud genoeg om een staartje van het radicale feminisme uit de jaren 70 mee te maken. En dat was echt, dat ging heel hard toe. En er werden echt hele gekke dingen beweerd. Renate Dorenstein, gewoon een mainstream schrijfster, die zei van, elke vrouw die getrouwd is met een man en daar seks mee heeft, is een NSB'er, want ze hult met de vijand. Of zo.
Ja, ja.
Weet je, dat zijn, maar uiteindelijk
werden toch ook allemaal lesbisch op een gegeven moment?
Ja, nou ja, ook maar nu zie je dat weet je, wat echt verandert, dat beweegt daaronder. En daar zie je echt wel bewegingen en die ik heel noodzakelijk vind. En dan kan je helemaal verliezen in een stukje over de school. Hè, die club die dan waar de personeel de eindeloze woke leiding eruit gezet heeft, om toch niet woke genoeg.
Ja.
Of vanwege hypocrisie, waar misschien ook nog wel een puntje aan zit. Maar dan krijg je heel veel stukjes die gaan dan over wat schande. Je wordt iets kapot gemaakt door rabiate activisten enzovoort. En ik denk ook wel dat je die wel makkelijk kunt vinden als je sommige uitingen ziet. Alleen, dan denk ik, ja, maar dat is niet helemaal, daar kan je wel een leuk stukje over zeggen, maar dat is niet de kwestie die echt aan de hand is.
Dat is niet de kern?
Nee. En dan, maar dan moet je hem wel inhouden, natuurlijk. Want ik heb ook die eerste emoties en het denken van, laat die maar rieken. Kan gewoon geweldig dichten. En hoezo kan je niet iets vertalen van iemand van kleur of iemand vanuit een andere setting enzovoort. Maar dat is volgens mij niet de discussie die gaat. Daaronder beweegt gewoon iets anders. En dat is.
En daar ga je dan naar op zoek?
Nee, en dat wacht ik soms ook een tijdje. Hier misschien ook nog wel. Dan wacht je gewoon een tijdje en dan tot je echt het gevoel hebt dat je iets kan bijdragen wat niet al in 20 stukjes is opgetypt. En dan probeer je dan mijn versie te geven.
En is het zo dat je dan de passion, als je
passions,
de passions, dat je die even laat stromen en dan op een gegeven moment komt de reason.
Ja,
en dat ga je beschrijven.
Ja, maar dat heeft ook een beetje met temperament te maken. Dat ik ben misschien omdat ik hypergevoelig ben, dat heb ik ook een instinctieve afkeer van emotionaliteit.
Ja.
En dat is niet omdat ik niet. Want ik ben laatst geïnterviewd voor de Volkskrant. En toen zei de interviewster vroeg wat over een vriend van mij, wat een vriend van mij over mij gezegd had. En schoot meteen vol. Dus je kan me heel onbehoeds betrappen. Maar ik heb zelf de neiging om, als iedereen heel emotioneel wordt, ook al in het dagelijks leven, hè, niet alleen in discussies of zo, maar als iedereen heel erg emotioneel wordt, om dan zelf te denken, wat gaan we eraan doen? Moeten even iets regelen? Moet een dokter bellen? Of een, ik ben iemand die dan probeert. Kijk, als ik mee ga huilen, dan helpt dat niet. Dus nee. Ik kan beter maar proberen praktisch het proberen zo goed mogelijk in een bedding te geven. En dat is misschien wel een beetje wat ik in mijn werk ook aan het doen ben.
Dus je probeert dan de gemoederen die hoog oplopen te denken, jongens.
Ja, niet sussen in de zin dat ik het weg wil vegen. Maar ik probeer wel te denken, oké, dit is een, net als nou, met corona heb ik dat ook een beetje. Kijk, dit is echt de pandemie is echt een ramp voor heel veel mensen. Natuurlijk een medische ramp in de eerste plaats voor mensen die het slachtoffer ervan worden. Of iemand verliezen. Tweede is economisch en derde sociaal, psychologisch. Dat zijn, dus een jaar zitten we er nog in. Maar nou, ik heb bijvoorbeeld een vriend en die stuurt dan appjes naar zo'n persconferentie waar dan weer. En echt van, ja, een beetje van die scheldpartij.
Woedend,
en,
ja.
Die Rutte en die vreselijke de Jonge enzovoort. En dan heb ik zoiets van, we worden niet bestuurd door genieën, dat weten we inmiddels. Ja. Ik kan niet heel snel iemand bedenken die het misschien, één of twee mensen die het misschien beter zouden doen. Maar het is niet zo dat we met totale knuppels aan het roer. En daaromheen zitten allemaal mensen die het geweldig, hè? Kijk naar de toeslagenaffaire, wie daar allemaal gade heeft gelopen. Dus dan ben ik echt geneigd, niet om te denken van, ach ja, het zal me wel. Maar wel denken van, ja, als ik me nu ook op ga winden, wat helpt dat eigenlijk? Weet je, als ik terug ga zeggen, ja, het is een schande, die Hugo de Jonge. Ja. En dan krijg je volgende week natuurlijk weer, want daar zit er dan nog steeds, weer Hugo de Jonge. Dan kan ik beter een keer een ander stuk schrijven. Ik probeer dan dieper te graven. Ik heb het eind van het jaar gedaan. Wat een jaar coronabeleid. Mm-hmm. Waarom dat eigenlijk toch veel minder goed gegaan is dan in het begin zo leek. Dat probeer ik dan maar op te schrijven. En dan denk ik, dat is mijn bijdrage aan dus die emoties zijn er wel. Maar nou, dat is waar wat Hume, wat jij citeert. Reason is a slave to the passions. Dat bedoelde, het wordt altijd uitgelegd, mensen zijn eigenlijk helemaal niet zo rationeel. Mm-hmm. Zo van, de reden, de ratio, die is volledig ondergeschikt aan de hartstocht. Nou, als je kijkt naar fake news en zo, dan is dat ook zo. Hè? Als twee politici kunnen precies hetzelfde zeggen, maar bij de een word je laaiend van woede en de andere vind je eigenlijk oké. En ze zeggen hetzelfde. En dat is een beetje wat er nu speelt. Maar Hume bedoelde eigenlijk iets anders. Die bedoelde van, je kunt in de wereld niks veranderen als daar niet een soort emotie aan voor afgegaan is. Ja. Dus als je voelt dat er onrecht is, als je voelt dat er iets niet klopt, of dat er iets in je eigen leven niet klopt, dan moet je eerst voelen van, ja, zo kan het niet langer. Of nee. Zo kan ik niet leven. Of je zit in werk wat je niet goed vindt, waar je niet. Je doet werk waar je schuldig over voelt, omdat het eigenlijk niet in de haak is. En dat is een emotie. Dat is niet rationeel bedacht van volgens mijn morele kompas, zeg maar, moet ik dit niet doen.
Ja.
Dat is vaak zo. De meeste mensen vinden dat roken niet gezond is. Maar dat weten ze al lang. En toch roken ze door.
Ja.
Maar dus er moet er iets zijn als ze zeggen, maar ja, ik heb jonge kinderen en die wil ik wel zien opgroeien, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ja, we doen het even met een natte
vinger. Ja.
Dan is dat de emotie. Dan denk je, ja, nee, ik moet stoppen. Of als ik voor mezelf zeg dat anderen dit niet mogen doen, dan moet ik het ook doen. Dan moet ik consequent zijn.
Ja.
Dus dat is ook eerst een gevoel en daarna komt de ratio en die. En dat is bij politiek, als je een ideaal hebt, dan voel je dat en vervolgens ga je daar handen en voet aan geven. En soms heb je ook een mening dat je heel erg voelt. Kijk, zie je op je telefoon iets binnenkomen en denk je, er wordt iemand in elkaar geschopt. Dan voel je een sterke emotie, want dat kan eigenlijk niet. Maar vervolgens komt dan wel je verstand of je reden, gaat dan daarmee aan de slag. Zo van, wat ik op mijn telefoon zie, is dat een incident of is het algemeen, dit geweld?
Ja.
En dan komt er wel een zekere nuchterheid die dat dan weer kwalificeert. Nou heb je natuurlijk ook wel de hogere nuchterheid die een beetje tegenwoordig is. Ja. Dat noem ik maar bij de correspondent nuchterheid. Zo weet je, ik zeg wel in Londen in eind 19e eeuw Jack the Ripper toeslaat en de vijf prostituees op een gruwelijke manier vermoord en ontleed. dan zou de correspondent komen met van... ja, maar het aantal moorden neemt juist af in Londen.
Ja, het is maar een incident.
Dat is die hogere nuchterheid. En dat alles wordt eigenlijk met statistiek en cijfers... alsof dat dus de echte waarheid, ratio en die emoties zijn dan... eigenlijk, ja, dat is onzin. Dat is misleiding van jezelf.
Is dat die relativering waar je het ook vaak over hebt?
Ja, maar ik heb zelf die neiging tot relativeren ook. Maar je moet niet iedere emotie naast de statistieken leggen en zeggen, oké. Okay. Want dan, bedoel ik, hetzelfde voorbeeld met de moord op JFK. Van ja, maar in Dallas was juist minder misdaad in dat jaar. Weet je? Zo werkt de mens niet, zo werkt de maatschappij niet. En de ene dode is niet de andere dode, helaas. Dus emoties zijn... Je moet je niet mee laten voeren door emoties. Maar je hoeft ook niet elke emotie plat te slaan met een statistiek. Zeg maar.
Nee.
Dus die twee, en dat heeft Jung goed begrepen, die moet in elkaars verlengde zitten. De reden moet echt de emotie controleren. Maar zonder emotie gebeurt er niks.
Nee.
En dus dat is een beetje de uitleg.
Van en zou je kunnen zeggen dat je dat, omdat je zo gevoelig bent, jezelf dat aan hebt geleerd?
Ja, aangeleerd. Ik denk dat het gewoon altijd erin gezeten heeft. Dat het een kwestie van temperament was. Dat je altijd... Als ik twee mensen op straat zie vechten... Uh-huh. Dan ga ik er niet tussen komen. Maar dan roep ik heel hard... Politie! Alsof ze eraan komen. En je ziet altijd dat het effect heeft. Het laatste in een McDonald's in Eindhoven. Daar sloeg er met iemand die echt dingen gebruikt had. Die sloeg iemand anders voor. Een dronken iemand volledig. Echt tot bloedens toe. En die werd dan vervolgens op straat gezet. En dan ging het nog even door. En politie heeft een hele onnuchterende werking. Dat is ook mijn eerste instinct om dat te doen. Niet om ertussen te gaan of verlamd weg. Wel verlamd ben ik dan wel door het geweld. Dat is echt ook fascinerend om te doen. Moet ik ook toegeven. Maar ik ben op de neiging van, nou, er moet iets aan gedaan worden wat werkt.
Ja.
Weet je, niet omdat ik zelf ook een oog mis straks. Of zo, weet je?
Nee. Maar is het ook zo dat je want je zei net, ik probeer niet mensen met mijn werk te temperen. Of te sussen?
Nee.
Waarom doe je het dan?
Nou, ik sus niet. Ik probeer dingen in een andere bedding. Ik probeer ook die reason te zijn die emoties niet ontkent. Mm-hmm. Zoals dat correspondent denken. Om even met die natte vinger aan te geven. Maar juist die emoties bedding te geven. In een perspectief te zetten. En ook misschien te confronteren met andere emoties. En vervolgens is de bedoeling... bij mijzelf, dat is ook dat schrijven en dat proces, is omdat je er zelf over nadenkt en dingen kantelen. Waar je zelf net over begon. Je hebt eerst zo'n emotie van met een affairetje of een incident of een talkshow onderwerp. Waar je denkt van het is een schande of moet niet mogen. En vervolgens blijkt er gewoon een ander verhaal te zijn. In het verlengde van die emotie. En dat maakt je leven, zeg maar zeggen. Dat is waar je. Uiteindelijk, kijk, anders ben je elke dag kwaad over iets.
Ja.
En dan heb je het risico dat je opgesloten raakt in je woede. Of teleurgesteld of bitter wordt. Terwijl de bedoeling volgens mij is dat je probeert vorm te geven aan je bestaan. En dat is eigenlijk waar we het begin over hadden. Over wat ik dan onder essayistiek versta. En dat is toch hoef ondervindelijk ontdekken hoe jouw relatie met jezelf en de wereld in elkaar steekt en hoe die verandert. Dat is, want die is niet statisch, die verandert. Dat is eigenlijk essayistiek voor mij. En dat is ook columnistiek voor mij altijd geweest. De column, ik heb al heel veel meningen verkondigd, maar daaronder probeer ik altijd iets te ontdekken en iets zichtbaar te maken.
Nou, het zijn een soort, want ik ging ze allemaal weer lezen en toen ging ik het. Ik ging dan markeren wat ik... Oh. Ja, ik heb ze echt toegetakeld. Ja, het spijt me. Zijn mensen die zeggen dat niet mag, hè?
Nee, ik doe dat zo. Ik kras ook heel veel in boeken. Maar nee, ik vind meer dat je op... wat je moet uitkijken, is dat je zoveel onderstreept dat eigenlijk de hele pagina gekleurd raakt.
Nou, dat is grappig dat je het zei. Ik ging dus... maar toen dacht ik, oh ja, het zijn... Ik ging dan onderstrepen wat ik belangrijk vond. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, ik kan wel alles onderstrepen. Want het is... ook een soort het zijn ook een soort samenvattingen.
Ja,
het is ook heel, een soort destillaat.
Het is heel,
ik probeer hele moeilijke woorden.
Nou ja, dense, zeggen ze in het Engels. Dense.
Nou ja, misschien vind je het daarom schrijven ook. Het kan me ook voorstellen dat, omdat je dat wat je net zei, geeft het je ook rust, dat je rustig wordt, omdat je denkt, ik heb het
verklaard. Ik heb het een plek.
Ja, nou, weg, nou ja, dat is niet zo gek. Rust is niet helemaal het woord, maar ja, het geeft houvast.
Ja.
Dat is wel zo, ja. Dat ik op een manier kom ik dat tegen. Okay, want ik ben begonnen met fictie en die omweg van de fictie, die vond ik eigenlijk steeds negatief van ja. En dan moet je een roman schrijven, dan worden mensen 's ochtends wakker en dan gaan ze ontbijten en dan is er iets gebeurd of zo. Zo'n roman zou ik, zo'n familieroman of zo, zou ik al helemaal niet kunnen schrijven. Maar ik had op een gegeven moment denk ik ook, ja, dat is uiteindelijk, wil ik toch iets in de, moet ik houvast in de wereld om me heen krijgen. En dat denk ik heeft met mijn temperament te maken. Misschien ook met hoe ik ben opgegroeid. Maar ik heb die wereld nodig om niet in een soort isolement te raken. Om niet weg te zakken in lethargie of niksigheid. En dat vond ik bij die pandemie, toen die eerste lockdown vorig jaar, had ik ook wel echt zoiets van, ik ga hier niet wegzakken op de bank met zakken chips enzovoort. Dus dat heeft echt psychische noodzaak, zeg maar.
Wat is dat dan?
Ja, nou ja, ik relateer het een beetje aan dat ik vroeger het gevoel had, ik ben opgegroeid in het dorp Zwanenburg, waar ik het gevoel had, onbewust, want ja, je neemt de wereld zoals die komt als kind, waar ik dacht van ja, hier gebeurt het niet. Hier word ik niet uitgedaagd. Dit is eigenlijk een soort verloren tijd. Die zondagen die heel lang duren enzovoort. Tussen de bietenvelden. En ik had het gevoel, dat is ergens anders. Dus het feit dat je het nu kan, doordat je schrijft en dat je in Amsterdam woont en in Parijs woont. Ik ben inmiddels op mijn leven dat ik een huisje platteland zou kopen in Frankrijk.
Maar met zakken chips op de bank.
Ik wil best 3 weken in huisje huren ergens op het platteland. Dat vind ik dan prachtig. Maar om daar te zitten, zeg maar, daar zou ik dus heel beklemd van worden. Dan denk ik, daar moet iets gebeuren. Of dan zou ik toch de trein nemen naar de eerste grote stad. En daar heb je wel dat contact. En die uitdagingen, die prikkels en die spanning en die, waar je geest van in beweging komt.
En is het zo, wacht even, ik wil even iets erbij pakken. Want wat je zei over dat het je houvast geeft. Ik ga nu even.
Ik had even de. Ja, je kijkt nu naar de.
Oh ja, dan moet je even aan de. Ja, het even uitleggen aan de kijkers.
Geen beeld,
onzekerheid hier. Ik heb een quote van onzekerheid. Wat gaat over onzekerheid? Je bent hier in gesprek met Michael Blastland.
Blastland. Michael Blastland.
Het is
een Engelsman.
Michael Blastland. Je hebt het hier over onzekerheid. En zeg jij onzekerheid, het niet weten, de rol van het toeval. We moeten dat alles juist erkennen en koesteren. En dan zegt hij, omdat het je vrijheid groter maakt. Waarom zou je willen dat heel je leven gedetermineerd is?
Ja.
Eigenlijk, want net zei je, het geeft mij houvast.
Ja, om te onderzoeken. Hè? Om te duiden, om aan te raken en geestelijk aan te raken. Maar dit betekent niet zekerheid. In de zin van, kijk, zekerheid, als je zegt van het leven in Mekka in 622, daar alles wat daarna kwam is eigenlijk afgeleid. We moeten terug naar Mekka 622. Want daar is het zuivere leven te beleven. Of je zegt, we moeten terug ons landje weer heel maken, zoals Thierry Boreza, we moeten terug naar de jaren 50 of wat dan ook. Dan betekent eigenlijk dat je eigenlijk geen discrepantie meer erkent tussen wat je zelf vindt dat goed is en hoe het leven zou moeten zijn en de werkelijkheid om je heen. Dan moet je dus, dat betekent dat je dan moet de wereld zich aan jou aanpassen.
Ja.
En dat is niet mijn vorm van zekerheid, want dat is gewoon fundamentalisme op wat voor manier dan ook. En niet alleen religieus fundamentalisme, maar dat betekent eigenlijk dat je geen diversiteit meer kan toestaan in beleving en ervaring.
Dat kan ook niet, toch? Je kan niet.
Nee,
het
is ook onmogelijk. Dus meestal eindigt het met onderdrukking of geweld of haat. En dat zie je ook natuurlijk op dit moment gebeuren. Maar waar Blastland over spreekt, is dat je, als je juist die hang naar enkelvoudige zekerheden, als je die verleiding of dat verlangen weet te bedwingen, dan wordt het leven veel rijker. Want dan kom je mensen tegen die jou iets te melden hebben waarvan je denkt, oh ja, maar dat verhoudt zich heel raar tot wat ik altijd gedacht heb.
Ja.
Hoe kan dat dan?
Ja.
En dat is, je begon net over die vertaalkwestie. Op zich is het principe natuurlijk van juist waar je niet helemaal mee samenvalt, dat intrigeert en dat probeer je te ontdekken. En daar verdiep je in. En soms, eerlijk gezegd, zie je dan ook de dingen beter dan degene die daar volledig in die wereld of die omgeving is opgegroeid. Omdat die het zo vanzelfsprekend is dat je het niet ziet. Daardoor verschijnen er vaak boeken over Nederland van buitenlanders, waarin allemaal dingen staan waarvan Nederlanders er waar nooit over nadenken. Nee. Dat kan natuurlijk, je kan er twee kanten op. Hè. Je kunt zeggen, oh, maar die weten niks van, want die kennen Nederland niet goed genoeg. Hè, dat is ook of zo'n vertaalkwestie, gaat het ook op. Maar je kunt ook zeggen, hij heeft de blik van iemand die dus de dingen die wij vanzelfsprekend vinden, opeens zegt van ja, oh kijk, daar gaat het om. Dat merk ik nu in nu ik zo veel in Parijs zit. Dat heel veel dingen die Nederlanders altijd over Frans zeggen, nou, dan zie ik echt toch, denk ik, ja, dat klopt niet. Weet je? Dus hoe verhoudt zich dat tot dat stereotype? En heel veel dingen over Nederland, denk ik ook van, goh, ik heb nu meer afstand. En denk ik, wat eigenlijk raar als je het vergelijkt met Frankrijk. Waarom is dat in Nederland? He, bijvoorbeeld over protesten.
Ja.
Nou, Frankrijk staat bekend.
Aan de lopende band.
Frankrijk staat bekend als een land van die stakingen vorig jaar, december. Die duurde 6-7 weken. Alle restaurants bijna failliet, want dat personeel moest uit de banlieues komen. Die konden niet met openbaar vervoer, die moesten taxis hebben. En er kwam geen klant in die restaurants. Dus het hele verkeer, sociale verkeer, en vlak voor die pandemie, lag helemaal stil. Ik zeg, oh ja, in Nederland duurt de staking een ochtend. En als het langer dan een dag duurt, gaan mensen denken, ja, dat is allemaal wel leuk met jouw grieven. Maar ik moet wel op tijd aan mijn werk komen. Hè? Dus dat is een heel andere houding. En dus Fransen en de gele hesjes hebben gehad. En dat sneuvelde toch altijd wel weer een hoop ramen elke zaterdagmiddag. En heel veel, daaruit nooit, als hier één auto in de fik gaat, dan zie je die in 28 journaal, zie je die ene auto in de fik. Nou, in Frankrijk hebben ze meer keuze aan beelden van auto's die in de fik gaan. Aan de andere kant, als het bijvoorbeeld gaat over regels een mondkapje op. Dan in Frankrijk doet iedereen gewoon een mondkapje op. Het gaat gewoon door waar hij mee bezig was. En als je zegt, goh, ja, die mondkapjes, weet je, niemand gaat echt heel discussiëren over die mondkapjes. Als het 6-7 maanden duurt, krijg je dat meer. En het is natuurlijk een fringe die dat wel doet. Maar over het algemeen, dat mensen het idee hebben dat je hun persoonlijke vrijheid beknot. Dat je zegt, je moet een mondkapje op. Dat zo denken ze helemaal niet. Tenminste, de mensen die ik tegenkom. Ook over die avondklok zelfs. Als ik dan zeg, ja, moet thuis voor de avondklok. Ja, 6 uur, hè, die begint hij daar. Dus ik zeg, dat is echt, wat een last. Ja.
Dat is gewoon zo.
En dan denk je, maar die opstandigheid van die Franse hoek verhoudt zich nou met dit. En die Nederlanders die dan zogenaamd niet echte relschoppers zijn. Uh-huh. Als we 3 dagen rel hebben, spreekt de burgemeester van Eindhoven over een burgeroorlog.
Ja.
Dat is omdat het zo weinig voorkomt. In Frankrijk zou je dat echt niet zeggen, want dat is gewoon elke 2 weken. Dus hoe verhoudt zich dat dan? Uh-huh. En dan denk ik, nou, in Nederland is het heel erg als je zo aan het individu komt. Dus jij mag bepalen hoe je leven zit. En 15 miljoen mensen enzovoort. Die lyriek van je moet niet op mijn terrein komen. En ik heb hier, dat zie ik ook altijd als er uit de trein komt. Het trein komen in Amsterdam. Dat Nederlanders altijd heel aanwezig zijn in openbare ruimtes. Zo van, ik mag er zijn.
Ja.
En dat heb je Frans helemaal niet. Het enige waar Frans echt loskomen is aan tafel in restaurants. Want dan ben je onder de jouwe. Maar in de publieke ruimte je zo laten gelden is in Frankrijk helemaal niet. Dus het idee dat het ik heel belangrijk is in Frankrijk veel minder ontwikkeld. En je ziet ook altijd, als je naar de grote statieportretten kijkt, in Versailles bijvoorbeeld, zie je dat die koningen helemaal hebben heel kleine hoofdjes. Uh-huh. Maar dat zou niet, met die pacht en paal van Versailles is gigantisch. Dat komt in Nederland niet voor, nee. Al die krullen en zo gigantisch. Maar de man zelf, die heeft een klein hoofdje en enorm hermelijnen mantels en allemaal symbolen. En in Nederland is het precies omgekeerd. Als je naar die portretten uit de 17e eeuw kijkt, dan zie je enorme persoonlijke koppen. En daaromheen zie je dan die statussymbolen die van macht, maar die ondersteunen persoonlijkheid. En in Frankrijk is het precies andersom. Dat is het ik. Gaat er niet om wie je bent, maar gaat om wat je bent. Mm-hmm. En in Nederland zal ik altijd zeggen, nee, het gaat om wat je bent. Wie je bent.
Ja,
dat jij minister bent, kan mij helemaal niks schelen. Je moet niet denken dat jij belangrijk bent.
Ik ga
je
als iemand behandelen hier. Ja.
Dus daardoor zie je ook dat privileges in Frankrijk veel belangrijker zijn. Want die dragen bij tot wat je bent. Wij zien dat als Franje.
Ja.
En dat is een groot verschil. Omdat daar denk je dan op door als je dat ziet. En daardoor snap je ook dingen beter. En als mensen zich dan allerlei dingen zeggen, dat je denkt, ja, maar volgens mij klopt het niet in hier. En dan heb je ook nog een reden waarom het niet klopt.
En hoezo geeft dat dan je houvast? Want je had het over houvast.
Ja, dat is wat mij houvast geeft. Dat
waarom?
Dan snap ik het of zo. Ja, dat is natuurlijk een hele gevoelsmatige
kwestie. Snap je dan ook je, snap je ook je woede die je dan voelt wanneer je uit een trein komt en denkt, wat nemen die mensen veel ruimte in? Kan je dat dan, en dan kan je meteen rationeel denken, oh, dat zit zo en zo en zo.
Ja, ja, dat voel je wel. Ja, dat is misschien ook waar. Ja, dat geeft wat bedding eraan, waardoor je niet denkt van flikker op. Maar het is ook nog wel dieper, denk ik. En het geeft mij, dat is ook een beetje het plezier in het denken op zich, denk ik. Want je weet, kijk, als je heel erg doorgraaft, bij mij dan, hè, denk ik wel, waar ik soms last van heb, is dat het allemaal geen zin heeft. Dus kijk, ik heb ooit een, mag ik even, ik zal het kort houden, maar een voorbeeld geven. Het is ook weer een Frans kunstenaar en een Nederlandse kunstenaar. Van Gogh, ja. Van Gogh de Nederlandse kunstenaar. Ja. Gauguin, de Fransman. En Van Gogh had een protestantse achtergrond en Gauguin katholiek achtergrond. Ja. Dat is in wezen het verschil tussen Frankrijk en Nederland. Ja. Protestant en katholiek. Niet in religieuze zin, maar in culturele zin. Maar het protestantisme wil een direct contact met God. Dus geen rituelen, geen diensten, geen afbeeldingen. Je moet het zelf voelen. Anders is het niet echt. En katholieken zijn, ja, als je het een dagje niet voelt, dan weet je, heb je toch altijd nog die bijeenkomst, het ritueel van de dienst en de kerk. En dan zie je die weer en dan maak je een praatje. Dus het is ook een sociale kwestie.
Ja.
Dus die rituelen, die zijn er geven bedding. Als het geloof uitblijft, dan heb je die rituelen om op terug te vallen.
Ja.
De tradities. En in Nederland, of in de protestantse cultuur, is dan is er eigenlijk, dan is het gewoon niks. Dan is het een. En dat was bij Van Gogh. Die moest God zien in een paar afgetrapte schoenen.
Mm-hmm.
Terwijl Gauguin schilderde dan zichzelf als Jezus aan het kruis.
Ja.
Dus die maakte er een plaatje van. Maar het probleem, en dat zou een van de redenen van de zelfmoord van Van Gogh kunnen zijn, als die dat visioen van direct contact met iets hogers, iets groters dan jezelf, hoe je het noemt, het hoeft niet religieus te zijn, maar wel een soort iets buiten jezelf. Als dat contact uitblijft, dan is er niks meer om op terug te vallen. En dan is het zelfmoord, en daar heb ik geen last van, maar dan is het grote niets wel dichtbij. En dat,
je bent heel protestant opgevoed.
Ik zit, nou, kennelijk ben ik wel heel erg onderdeel van die mentaliteit. Ik voel ook het echte contact moet er zijn. Buiten iets van, buiten jezelf. Met de wereld buiten jezelf. En als dat uitblijft, dan denk je, ja, wat heeft het eigenlijk allemaal voor zin?
En wat gebeurt er als je dat denkt, het heeft allemaal geen zin? Want het heeft
dat zijn periodes en dat kun je, dan moet ik mezelf motiveren en dat is dan best wel moeilijk. Dan kan ik mezelf dus heel erg verliezen in niks en dan worden het zakken chips op de bank, bij wijze van spreken. Of weet je, heel veel boeken kopen en niet lezen. Dat je je dag verprutst.
Ja.
Weet je, dat je denkt, ja, ik heb vandaag, hoef ik niet veel te doen, maar ik heb niet alleen niks gedaan, maar ik heb ook niet genoten van het niks doen. Weet je, ik heb gewoon alleen maar in een soort donker onderstroom terechtkomt. En dat is wat ik niet wil. En dat gebeurt ook niet zo vaak. Maar dat is, ik denk dat het, ik kan me niet terugvallen op van, maar ik woon zo leuk.
Nee.
Ik heb net een leuke,
maar je moet dus de hele tijd actieve zingeving zoeken.
Dat is het, dat is de last. En dat is het. Waar we, ja, had dat citaat van die Blesland. Het gaat, als je die onzekerheid tot principe maakt. Dus je zegt niet van, ik zet niet de bril op van, ik ben een socialist. Of ik ben een neoliberaal of een liberaal. Als je dus niet een lijntje om jezelf trekt. Ook als ik niet zeg van, goh, maar ik wil buitengewoon hoogleraar worden aan de VU. En dan is mijn leven volmaakt. Of ik wil een huis van 2 miljoen hebben, dan is mijn leven volmaakt. Dat soort doelen heb ik helemaal niet. Dus dan betekent dat je het heel de tijd uit jezelf moet halen wat dan die betekenis is.
Ja.
En dat is, dat is aan de ene kant heel spannend. Want je ontmoet steeds, en dat vind ik zeker bij van wonen in Parijs heel leuk. Je ontmoet steeds mensen die elke keer weer nieuwe dingen leren of dingen laten zien. En daar haal ik mijn genoegen uit en bevrediging. Maar dat moet elke keer weer. Het is niet een geloof of een ideologie waar je denkt, nou ja, ik ben daartoe bekeerd, dus ik zet mijn handtekening onder en nou, mijn leven heeft zin.
Ja.
Dat kan niet.
Nee. Maar zingeving is ook een doel, toch? Je doel.
Ja, dat is een doel, maar dat kan dus nooit voltooid zijn.
Nee.
Dat vind ik. En dat is soms heel lastig. Want al die energie moet je elke keer weer uit jezelf halen. Je kan niet zeggen, zoals die katholieke cultuur zegt, van ja, weet je,
dan een dag
ik
niet.
Ik voel er niks bij, maar ik vind dit al heel bevredigend. Ik, ja, dan wordt het heel snel dooier. Dan denk ik, ja, al die boeken publiceren, waarom eigenlijk? Weet je?
Ja,
dat, nou, dat is wel, dat is best wel, dat is lastig soms.
Maar even kijken, want als je zegt al die boeken produceren.
Nou, bijvoorbeeld, hè, maar schrijven aan zich.
Ja,
of,
ja, maar dat heeft toch ook eigenlijk geen zin? Voor jezelf?
Nou, dat ligt er maar aan. Kijk, op een bepaald moment kan iets. Dat is wat in Leugen en Waarheid. Heb ik een interview met Hartmut Rosa. En die heeft het over resonans. Dat is zijn grote magnum opus, heet resonans in het Duits. En ik had enorm de pest in, want dat is een woord wat ik heel vaak gebruik. En daar wil ik ook over schrijven. Maar ik dacht, niemand snapt wat ik mee bedoel. Als ik met over resonans. Dat is zo vaag. Wat is resonantie in een leven? Dan dacht ik, ja, dat. Maar, dat is eigenlijk een soort wereldse transcendentie, noem ik het altijd. Dus niet de mystiek van de hogere dingen, maar de mystiek van een soort gevoel van verbondenheid of van betekenis wat je krijgt bij sommige dingen. Nou, en ik gebruikte altijd voor het resonans voor. En toen zag ik, toen ging, kwam ik op zijn, op het spoor van zijn werk. Toen zag ik dat boek Resonans. Dacht, godver, hij is er eerder bij geweest.
Ja,
ja. En ook nog 800 pagina's die ik nooit vol krijg. Nee. Dus ik dacht, oh. Toen heb ik hem opgezocht en het was een hele leuk gesprek. Het is een van de leukste gesprekken uit het boek, denk ik. En, die, en hij legt gewoon uit dingen die je. Je kunt dingen doen zonder. Je kunt een pagina lezen zonder dat er iets tot je doordringt.
Mm-hmm.
Omdat je je hoofd bij een belastingschuld hebt. Of iemand die je gaat bellen. Of je kijkt steeds op je telefoon. Maar je kunt ook een pagina lezen dat die enorm resoneert. Dat die dus enorm bij je binnenkomt, zouden wij zeggen nu. En zo kun je het hele leven zien. Niet alleen met een voorbeeld van een boek, maar over een film of een schilderij. Maar ook hoe je een gesprek hebt met iemand. Of hoe je een etentje of een feestje. Of je. En iedereen weet, je kunt het niet meten, want er is geen apparatuur voor. Maar iedereen weet dat je, wanneer het wel er is, die resonans, en wanneer het er niet
ja,
is.
Ja, dat weet je. Ja.
En wanneer jij zelf leeft zonder resonans. En daar gaat die Hartmut Rosa verder op in. En die zegt, ja, we zijn de hele tijd bezig kapitaal te verzamelen om zinvol te kunnen leven. Mm-hmm. Dus goed genoeg geld te verdienen, gezond te blijven, er goed uitzien. Dat zijn allemaal voorwaarden voor een goed leven. En wij gaan steeds meer, omdat het andere zo lastig is te definiëren en te meten, gaan we steeds die voorwaarden tot het kapitaal zelf verklaren, tot het geluk zelf. En dan betekent bijvoorbeeld, nou ja, dat je als je je wat is het, body mass index of zo, weet je, dan wordt alles wat je kunt meten, je even, ja. wordt dan het bewijs van je geluk.
Ja.
En dat blijkt niet zo te zijn. Dus dan gaat die onvrede ook toenemen. Want hij zegt, en daar ben ik het mee eens, het gaat natuurlijk, al die dingen kun je komen neer op resonans. Als je die voelt, dan heeft je leven, of je dag, of je de ontmoeting, heeft zin. En als je dat niet voelt, hè, als je naar een heel duur vakantieoord gaat en je bent eigenlijk alleen maar bezig om de beurs te checken, dan,
ja.
En je ziet onder de meest prachtige wilde dieren de laatste op de wereld voorbij schuiven. En je kijkt er niet naar. Ja, dan mis je dus. En dat heb je, daarom zijn rijke mensen ze vaak zo verveeld. Omdat ze in wezen hun leven resoneert niet.
Nee.
Ik ken ook een paar mensen die hebben heel veel geld. Maar die resoneren wel. Dus dan heb je eigenlijk, dan denk je, ja, jij hebt echt geluk. Weet je, want jij kunt, die rijkdom voor jou is niet het doel aan zich. Je gebruikt dat gewoon om hele waardevolle dingen te doen die soms helemaal niks kosten. Of andere mensen te helpen op een zinvolle manier. Dus daar komt het volgens mij op neer. En dat is heel. Juist omdat het zo moeilijk te definiëren en zo moeilijk te meten is. En ook zo onzeker is. Diezelfde onzekerheid waar we het net in het verband met mijzelf over hadden. Is denk ik dat voor heel veel mensen die kiezen toch liever gewoon het meetbare.
Ja.
Ik zeg in zalen wel eens van, goh, als we nu een schilderij hebben, een minder bekende Picasso, waar wilt u dan met mij over hebben? Wilt u het hebben over de intrinsieke waarde? Dus wat het met je doet, of je het mooi vindt, waar het je aan doet denken, wat voor gevoel het losmaakt, waarom het je niet zoveel doet. Maar probeer dat onder woord te brengen. Willen we dat? Of willen we weten wat er volgende week op de veiling op gaat brengen? Nou, dan zegt iedereen in zo'n zaal altijd, nee, dat ordinaire geld. Nee, we hebben het over de intrinsieke waarde.
Ja.
Ik zeg, maar waarom leven we dan in een maatschappij die steeds meer volgens dat tweede principe georganiseerd is? Alles op de kliks, op de views, op de meetbaarheid. En dat komt omdat het zo lekker, dan weten we waar we het over hebben. Als wij over schilderij moeten praten, dat zal de luisteraars dan niet aandoen, maar dat wordt ook gebabbel en gezoek en vage neuzel. Terwijl
als je bedrag, kan zeggen, hij is zoveel waard.
Zo'n bedrag van waard. Dan ben je ook ontslagen van die plicht om daarover na te denken.
Ja, lieve mensen. En dan ga ik nu even proberen iets te laten resoneren bij jullie. Namelijk het feit dat je je kan abonneren op deze podcast. Je kan sterren geven, je kan recensies schrijven. Deze podcast heeft een eigen Instagram-pagina. Dat is namelijk podcast.peptalk. En op die Instagram-pagina kan je alle gasten bekijken. En je kan mij berichten sturen. Dus heb je een vraag of wil je iets zeggen, dan kan dat via Instagram. En je kan naar www.vriendvandeshow.nl/peptalk gaan. En op die site kan je mij geld geven. Wat heel erg fijn is. En over geld gesproken, ik wil jullie ook nog even iets vertellen over de sponsor van deze podcast. En dat is nog steeds Robert van het bedrijf BitMyMoney. En Robert zit in de Bitcoin biz. En hij helpt mij financieel bij het maken van deze podcast. En in ruil daarvoor vertel ik jullie iedere week een klein dingetje of een weetje over Bitcoin. En nu is het geval dat ik deze week een visje ging halen bij de visboer. En ik wilde betalen. En toen zei de visboer, die zei nou, je mag hier met alles betalen behalve met Bitcoin. Want het is nu wel heel erg veel waard, maar ik ga er pas iets mee doen als de bank het aanbiedt als betaalmiddel. En dan zei ik, nou visboer, het is heel grappig dat je tegen mij begint over Bitcoin, maar het hele ding van Bitcoin is dat het zonder een bank werkt. Nou, en dit vertelde ik aan Robert van het bedrijf BitMyMoney. En toen zei hij, nou sterker nog, Bitcoin kan zonder banken bestaan, maar het is het geld van de toekomst, dus het is te verwachten dat ook banken het aan gaan bieden. Dus visboer, ik weet dat je luistert, want anders was je niet tegen mij over Bitcoin begonnen. BitMyMoney is geregistreerd bij de Nederlandse bank. Dus open een Bitcoin rekening via bitmymoney.com/peptalk. En tot zover deze resonance. En dan gaan we nu door met het gesprek dat ik had met Bas Heijnen. Ik zat net te denken dat als je het, ik heb deze podcast. Waarom ik hem heb is omdat ik met mensen zoals jij kan praten. Want die komen niet als ik zeg, wil je koffie met me drinken? Dus dan kan je zeggen, wil je
in mijn... Maar een luisteraar kan je denken van, waarom heeft hij die Bas Heijnen uit, niet Famke Louise uitgenodigd?
Nee, dat kan.
Voorbeeld.
Ja, en maar vervolgens heb je ook nog eens weer luistercijfers.
Ja.
En dat is... Ik merk dat daar altijd, en dat is misschien iets van deze tijd, maar dat zou jij dan kunnen verklaren, dat de aandacht gaat altijd veel meer over, inderdaad, over die cijfers.
Nou, dus dan. Ja, dus die prijs op de veiling. Van het,
want dan kan je zeggen, ik heb zoveel luisteraars.
Ja, en dan kan je het vergelijken met anderen.
Ja.
En natuurlijk weet iedereen, net als die zalen waar ik dat dan vraag, dat daar gaat het niet om. Hè? Dat is, bij NRC is precies hetzelfde. Je hebt natuurlijk leescijfers, nu, en die kan je allemaal zien. En natuurlijk weet iedereen die verstand heeft, niemand gaat roepen, nou die cijfers zijn bepalend. Dus als er een of ander stukje staat over ruige seks op parkeerplaatsen en dat scoort hoger dan een doorwrocht betoog over de situatie in de Congo op dit moment.
Ja.
Ja, daar kun je een beetje op gokken dat dat zo is. Dan gaat echt die hoofdredactie niet zeggen, nou we moeten echt alleen nog maar stukken over ruige seks op parkeerplaatsen doen. En die Congo laten we gewoon zitten.
Ja,
dat is wat mensen natuurlijk, als je dat vraagt, zullen ze altijd zeggen nee. En niet te veel ruige seks op parkeerplaatsen. Ja. En die Congo, dat is heel belangrijk.
We doen een balans.
Onze lezers. En de lezers zeggen dat precies hetzelfde. Hè? Mm-hmm. Het lezen gaat ook niet zeggen, nee, ik lees NRC Handelsblad vanwege die artikelen over de ruige seks. Dat zegt niemand. Iedereen zegt, nee, we willen kwijt tijd. Maar dan kijk je naar de kliks. En dat is natuurlijk iets anders. En dat is heel... En onbewust is dat natuurlijk toch verleidelijk.
Ja.
Ik heb wel eens een voorbeeld... geven van, je had een stuk over mindfulness op NRC en dat scoorde als een gek.
Ja.
Niet door mij geschreven, maar het scoorde als een gek. Het was kritisch over mindfulness. En dat had als kop, ga toch weg met je mindfulness.
Mm-hmm.
En dat is dat daar zit dat swipe gebaar, dat wat bij Tinder, zo woep, weg ermee. Ja.
En emotie zit erin.
Ja, en actief. En inderdaad ook van cancelen.
Ja.
Ga toch weg met je... dus die cancelcultuur, dat heb ik ook in een stuk, die heeft veel meer met onze consumptiemaatschappij, onze ratingcultuur te maken. Het idee van weg ermee, ben ik klaar mee, zeggen mensen dan.
Mm-hmm.
En ik zeg, vaak wel aan mensen, maar wat zijn al eerder lezen? Een stuk waar boven staat, ga toch weg met je mindfulness of mindfulness, voor en tegen.
Ja.
Nou, dan is het eigenlijk al, dan weet je al meteen wat.
Tuurlijk.
En dan zelfs dat geven mensen dan ook toe. Weet je, dan gaan ze niet hypocriet zijn. Dus wat doet een krant natuurlijk? Die gaat steeds spannende koppen bedenken.
Mm-hmm.
En die steeds meer actiever zijn. Maar goed, ja, die verleiding is gewoon heel weer. Die zit in ons allemaal.
En hoe hou je dan nu in deze tijd? Als ik het over mijn. Je zit hier nu, hè, dus kan je dat nu vragen. Als ik het over mijn podcast heb bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
als niemand het luistert. Kijk, we praten nu met elkaar. Ja. Maar als niemand het luistert, dan hebben wij nog steeds het gesprek gehad. En dan kan ik zeggen, het resoneerde. Maar ja, dan heeft niemand het geluid. Jij kiest er toch ook voor om een boek te schrijven. Je had het ook thuis. En als je zit toch een hang naar zoveel mogelijk mensen proberen te bereiken.
Nee, ik ontken dat helemaal niet. Dat is,
maar hoe doe je dat dan?
Nou, dat is soms heel lastig. Want je hebt natuurlijk ook tegenwoordig worden. Als je bij voor een krant schrijft, word je ook aangemoedigd om daar op sociale media aandacht aan te geven. Want die kliks en dit en dat. Nou, en het is natuurlijk ook als je denkt van ik heb een rete goed stuk geschreven. Dan wil ik ook dat het gelezen wordt. Dus dan retweet ik dingen voor. En dan krijg je een waan van de reacties van nou die Heijn zit zelf wel heel vaak te retweeten. Maar eerlijk gezegd, ja, natuurlijk kan je niet ontkennen dat het wat hoerig overkomt. Maar het is ook bedoeld om mensen naar het stuk te leiden. En ik zie dat altijd maar een beetje, als je zoiets gemaakt hebt dan of een boek geschreven, dan is dat toch een beetje. Ik heb helemaal geen kinderen, maar ik kan het toch wel heel goed inleven. Dat je kind naar de eerste dag naar school gaat en je bent bang dat hij in elkaar gemapt wordt. Maar je moet ook niet te veel tussen zitten, want dat krijgt hij daar ook last mee.
Ja.
Zo zie ik een stuk of een boek, zie ik dat zelf ook een beetje. Dus je wil hem goed begeleiden en zorgen dat hij alle kansen krijgt. En niet in elkaar gemapt wordt, kan je ook niks aan doen als dat gebeurt. Maar dan, je wil in ieder geval het zoveel mogelijk kansen geven.
Ja.
Dus daarom doe je dit soort dingen. En dat, maar ja, zo zie ik het dan wel, dat je dat echt doet om lezers te winnen. En, maar goed, die verleiding is voor iedereen is natuurlijk echt heel groot en soms heel dodelijk. Omdat je zelf natuurlijk gaat enceneren heel sterk. En niet zozeer, kijk, link naar mijn stuk of wat dan ook. Maar als je, dat heb ik met Instagram natuurlijk veel meer, dat als ik mezelf op een Instagram-foto zet, krijg ik veel meer aandacht dan als ik een link naar een stuk over Georges Simenon zet. En zelf hou ik helemaal niet van mijn eigen hoofd. Dus ik vind het heel lastig om ik kan niet goed naar mezelf kijken. Dus om mezelf te etaleren, vind ik heel lastig. Maar ja, je merkt gewoon wel dat het zo werkt.
Ja.
Dus je wordt ook wel steeds meer die kant opgetrokken. En je zag laatst was er een onderzoek bij dat politici op Instagram, die krijgen veel meer. Als ze zich aan selfie van zichzelf plaatsen, krijgen ze veel meer ruimte op Instagram. Vraag me niet op, want die algoritmes werken allemaal in het voordeel dan als je iets inhoudelijks probeert te vertellen of zo. Dus, dus dan gaat eigenlijk de oppervlakte die wint. En dat is soms en ook een soort wat ik soms zelfansenering noem. Hè. Dat is zoveel van waar wij nu in doen, is het gewoon jezelf in de etalage zetten.
Ja.
Of aspecten van jezelf in de etalage zetten. En dat krijgt in mijn gevoel altijd heel snel iets onechts. Ja, als ik zeg, ik ben zo depressief, Pepijn, dan heb ik er al een nummertje van gemaakt of zo. Of snap je, daarom vind ik het ook lastig om hele persoonlijke dingen te zeggen. Want het is ook een beetje, sommige mensen lezen interviews en dan komt alle ellende van gestorven kinderen. En dan denk ik van, maar hoe heb ik altijd een sociaal en denk je, ik snap wel dat je het juist wil delen, maar het heeft ook iets. Het heeft ook iets van een uitverkoop. En dat voelt.
En waarom doen we dat nu, in deze tijd? Zo?
Nou, omdat dat toch de manier is om gezien te worden.
Om die kliks te maken.
En misschien ook betekenis te krijgen. Je moet zeker als het om leed gaat. Want het is vaak, als het onpersoonlijk is, dan denkt iedereen, het zal wel.
Mm-hmm.
Als je zegt, als je jezelf buiten het spel laat, dan aan de andere kant weet ik ook niet, bij die interviews, dat boek loopt verrassend goed. Terwijl er zijn mensen die heel persoonlijke dingen vertellen, maar in het kader van waar, van observatie over de wereld of over zichzelf. Dus dan is het de emotie of de persoonlijke is een aanleiding om iets algemeens te zeggen.
Maar dan, als je het hebt over
over het algemeen zijn het geen portretterende interviews.
Nee, maar bij interviews is het toch ook zo, als je het hebt over resoneren. Als ik lees over iemand die zijn kind heeft verloren en vervolgens komt diegene met een mooie verklaring voor hoe deze tijd nu gaat.
Mm-hmm.
Omdat het menselijk wordt, sta ik daarna open voor zeg maar het inhoudelijke.
Ja, ook hier heb je weer natuurlijk het verschil over. Kan je zeggen, resoneert het? Is het een nummertje wat iemand opvoert? Of is het een werkelijk een diepe ervaring? Ik heb een van de mensen in het boek, Olivia Lang, een van de, denk ik, interessantste Engelse schrijvers op dit moment. En die zegt, die heeft over eenzaamheid een heel mooi boek geschreven. The Lonely City. En over kunstenaars als Andy Warhol. Over een bepaald soort tergend soort, soort ongemak met de wereld. Mm-hmm. En van daaruit soort ook de pose en die ansenering, over zelfansenering gesproken, Andy Warhol. Maar zij zegt, en dan heeft het over eigen eenzaamheid natuurlijk ook in de jaren 90 in New York. 80, 90 in New York. Maar dan zegt ze van wij zijn eigenlijk. Wij zoeken eigenlijk voortdurend aandacht. Maar we zijn heel slecht in intimiteit geworden, zegt zij. En dat vind ik een verrassend beeld. Natuurlijk geldt dat niet voor iedereen 100%. Maar ik denk wel dat het iets algemeens over. Dat heel veel aandacht vragen is ook een middel om echte intimiteit uit de weg te gaan. Dus als je meteen iets zegt, maar ik heb ADHD.
Dan maak je er dus een nummertje van.
Maak je er een nummertje van en dan staat het eigenlijk, dan lijkt het heel persoonlijk, maar het is in wezen een soort harnas.
Ja.
En zo kun je de grootste intimiteiten kunnen een soort harnas zijn. Dan lijkt het alsof het heel erg gevoelig is, maar het is juist een afschermen van gevoelig. En dat kan tegenwoordig heel makkelijk. En het is heel lastig.
Het lijkt dan kwetsbaar.
Het lijkt kwetsbaar, maar het is juist gewapend. En dan kan je natuurlijk ook een boek erover schrijven. En dan in alle talkshows erover gaan zitten enzovoort. Maar dan ben je helemaal niet. Heb je niet echt intiem contact over die kwestie of die wond of wat je dan. Hebt. En dat die Olivia Lang is er heel goed in om dat te benoemen. Dat je, en in het algemeen ook niet in niet-extreme vorm is het ook wel zo dat je heel geneigd bent om jezelf te laten zien zonder jezelf te laten zien.
Ja.
En dat is natuurlijk. En misschien ook omdat de roer. Ik vertelde een collega van mij die had een interview gemaakt over een flat. In een achterstandsbuurt in tijden van corona.
Oh, dus in de NRC staat het toch?
Nee, ik zeg verder geen naam.
Oh,
maar in ieder geval laten we zeggen een algemeen stuk over hoe mensen in de achterstandsbuurt door die lockdown, of die eerste lockdown, hè, dat was toen vorig jaar. Als je in een villa woont met een zwembad, dan kom je die twee maanden wel door. Maar als je in een flat en dit en dat, dat was dus de insteek. En toen had hij aan mensen gevraagd, die hadden best wel intieme dingen verteld. Maar er was één meisje die later, die belde woedend op. Want het ging om die foto. Want die foto was geschoten door een fotograaf van van de krant. En die maakt niet Instagram.
Inderdaad.
Dus dat meisje wat op Instagram volledig gestileerd was. Ja, die had een flinke onderkin op die foto. Maar spontaan genomen voor straat. Niemand verder die het zag. Maar zij zelf ontplofte dus. En de inhoud van dat stuk kon er helemaal niks schelen.
Nee,
het ging daar ging het helemaal niet om.
Nee.
Maar het ging gewoon om die slechte foto die erbij moest. En inderdaad, als je naar die foto op Instagram kijkt, die is helemaal gestileerd. Dan heb je het zelf in de hand gehouden. En dit was gewoon een fotograaf die langskwam en eigenlijk jou neerzet op een manier die je zelf niet kan bepalen. En in een notendop kun je dat als een voorbeeld noemen van waar we eigenlijk allemaal mee te maken krijgen. We willen steeds meer onze imago, onze dingen. En dat kan met een telefoon, kom je al heel ver. Of met een paar accounts. Kun je dat steeds meer sturen.
We willen onze etalage in de hand houden.
En als je dan. Je wil gezien worden, maar je wil niet bekeken zijn. Snap je wat ik bedoel?
Ja.
Dus je wil erkend worden, maar op jouw termen. En dan in het meest extreme geval. Of als je het doortrekt, kun je zeggen. Steeds meer zitten we in een wereld waarin we die blik van die ander volledig aan onze eigen blik willen onderwerpen. Dus de ander moet jou zien zoals jij gezien wil worden.
Ja.
Maar die ander heeft, die gun je niet meer een vrije blik. Laat staan, want dan zit op het niveau Levinas, dat die ander jou betekenis geeft. Doordat omdat die buiten jezelf staat. Omdat die niet een verlengstuk is van jezelf. En nu heb je veel meer dat die blik van buiten wordt als een verlengstuk van je eigen wereld gezien. En als hij afwijkt daarvan, dan moet hij weg. Of is hij bedreigend, of is hij.
En dan komen we op de cancel culture.
Ja, of is het een wantrouwende blik. Of dan voel je je oneigenlijk bekeken.
Ja.
Dus eigenlijk ook oneigenlijk betast, zeg maar, door die blik van de ander. Dit is een beetje ver doorgetrokken. Maar ik denk wel dat je dat algemeen wel iets zoiets kunt zeggen. Ja, dat we die. Dat je echt, dan hebben we het weer over die resonantie. Dat je dat echte contact met iemand, dat is veel scarier dan zo'n blik volgens afspraak, zullen we zeggen. Of elkaar liken, of elkaar smaaltjes sturen, of puls. En dat is natuurlijk vaak al bekritiseerd. Maar ik denk dat daaronder zit ook wel een soort angst voor het onvoorspelbare en voor het niet plaatsbare. En voor, ja, want als die ander invloed krijgt op jouw leven, dan gaat jouw eigen leven komt op losse schroeven te staan.
Ja, ja.
En nu lijkt er een soort schijnintimiteit of schijncontact te zijn die in wezen daar je voor beschermt. Dat is eigenlijk waar die Olivia Lengert over heeft.
En is het zo dat jij... ik heb een vriendin die dan altijd... die het hier ook vaak over heeft. En die zegt dan, het is zo lelijk. Ik vind het zo'n lelijke tijd. Dat maar het is, zo'n etalage
is,
heeft.
Ja, het is. Maar het is ook weer... Weet je, waar we het net steeds over hadden. Als je moet kiezen tussen die intrinsieke waarde en het bedrag en de cijfers. Dat je gaat voor de cijfers. Dat is eigenlijk een variant erop. Dat je wat beheersbaar is en wat je kent. En tuurlijk, weet je. Iedereen, dat is ook denk ik. Gewoon, dat is zo. Neurowetenschappers kunnen dat verklaren. Dat als je 400 likes hebt. Dat je blijer bent dan als je 3 likes hebt. Mm-hmm. En 3 likes kunnen van de beste vrienden zijn. En die 400 likes kunnen door totale opportunisten die totaal niet begrijpen wat je echt bedoelt zijn. Dat zegt dus. Net als die leescijfers. Maar je gaat toch. Dat is gewoon. Die kick zit in die 400.
Ja. En dat is toch iets lelijks? Of is
ja, dat... Nou ja, kan je, ja, lelijk. Maar ja, dat kan je zo noemen.
Maar dat doe je dus niet.
Nou, maar ja, ik zou niet zeggen lelijk. Want dat is ook meteen weer. Dat is ook weer zo. Je moet jezelf als onderdeel van zoiets zien. Hmm. Je bent zelf ook aangetast hierdoor.
Ja.
Dus als je zegt lelijk, dan is het net of jij daar soort...
Of jammer. Het is ook jammer dat dat...
Ja, ik ben ook... Kijk, je kunt zeggen dat die moderne technologie heel erg... deze tendens die iedereen, die mens altijd gehad heeft... maar die nu zo heel erg opvoert doordat ze zo... Ja, doordat die like is uitgevonden. En dat is natuurlijk, dat is een grote neurologische kennis. De Mark Zuckerberg en die kennen en de Google mensen. Die weten gewoon hoe onze geest werkt. En politici ook. Die weten ook. Kijk, als ik zeg van, goh, we moeten zijn allemaal broeders en zo. Nou, dat vinden mensen oké. Maar als ik zeg, goh, we zijn allemaal broeders. Alleen die verknalt het voor ons. Mm-hmm. Dat is veel sterker impuls. Zoals die vreselijke adviseur van Trump, die Trump-fluisteraar, hoe heet het, Roger Stone zegt,
ja.
Hate is stronger than love. Daar heeft hij niet altijd in gelijk, maar in de meeste gevallen wel. Dus hij is degene van lock her up. Of weet je, dat ook volgens mij met die Capitool heeft hij ook al een rol gespeeld, die bestorming op 6 januari. Dat is zo iemand die heel goed weet hoe menselijke geest werkt. En dan ook de middelen heeft, en technologie middels, om dat aan te zwengelen. En dat is, kijk, die mensen zijn niet zoveel veranderd, denk ik. Maar de techniek maakt bepaalde dingen makkelijker te doen. Die kun je makkelijker bewerkstelligen.
Dan. Ja. Vind je het ook... het kan me ook voorstellen dat wat je werk, dat het ook een vorm van bezweren is. Ben je bang? Vind je het soms eng?
Nou, het is wel een vorm van bezweren, denk ik. Maar niet uit angst of zo, maar hoogstens uit angst voor waar we het net over hadden. Over die lethargie of dat betekenisloze.
Oh ja,
of zo.
Het hele persoonlijke.
Dus het is niet angst.
Niet angst voor de politiek. Het fascisme komt terug. Of...
Nee, dat is al terug. Maar dat.
Het partijprogramma.
Dat is echt al terug. Maar. Ja. Maar nee, dus niet dit is niet zo concreet. Maar het is meer angst van. Ik ga mijn werk niet relativeren. Want ik wil echt dat mensen anders gaan denken door wat ik schrijf. Dus in die zin heb ik ambitie genoeg.
Ja, dat vroeg ik me ook af. Wil je iets?
Ja, ik denk. Mensen... Kijk, als je van tevoren dat al opgeeft en zegt van ja, al die dingen. Dat is natuurlijk heel Hollands bescheiden om dat te zeggen. Van ja, weet je wel, alles wat ik heb gedaan en gedacht. Ja, nee, dat heeft nooit iemand op andere gedachten gebracht. Ja, maar dan als ik dat van tevoren zou denken, zou ik het niet doen. Je kan het achteraf relativeren en zeggen van god, ja nee, bepaalde dingen hou je echt niet tegen met een stuk in de krant of met een boek als zelfs dat laatste. Maar als je mensen in het hoofd mensen... En zoals je zelf op andere gedachten komt doordat je in gesprek gaat met iemand. Dus denk ik, als je in gesprek gaat met mij, kan je ook zelf weer na. Kijk, als niemand laat zich iets zeggen. Je kan, als je iemand zegt van, ik zeg Pepijn, weet je, de wereld is, gaat niet goed op dit moment. Hier heb je een A4'tje, staan 10 punten op. Als je dat nou uitvoert, dan gaat het weer goed met de wereld. Ja. Dat willen mensen altijd. Dat is ook wat mij vaak verweten wordt. Zo van, ja, maar die heine, maar waar is de oplossing? Zegt ze dan. Ja, dat is allemaal leuk geanalyseerd, maar waar is de oplossing? Ik denk, ja, doe het zelf ook eens wat. Het moet van jou komen. Je moet anders gaan denken en kijken naar dingen. En dan vooral, kijk, als wij... Laat me even een heel makkelijk voorbeeld nemen. Als steeds meer mensen anders naar Zwarte Piet gaan kijken, verandert er iets in onze samenleving. Zo is het gewoon.
Heb ik ook een quote.
Oké.
Gaat het over bewustwording, toch?
Ja.
Volgens mij schrijft...
Nou, dat is de kern.
Of had ik die alweer verwijderd? Volgens mij ken ik hem. Er is geen enkele verandering... Aan geen enkele verandering is bewustwording... Nee?
Ja,
voor iedere verandering gaat bewustwording vooraf.
Ja, bewustzijnsverandering vooraf.
Ja. Inderdaad. Dus...
Oh, dat schrijf ik in het voorwoord, ja.
Oh, dat is van jou, was
ja,
dat?
Ja, dit is mijn original Hein.
ja, nou, dat is... dat. Maar is niet de... Ik had sowieso...
Dat is natuurlijk ook een antwoord van mij op de kritiek die je dan vaak krijgt. Dat je denkt, ja, maar als jij niet anders leert kijken, verandert er niks.
Maar is dat nu... Want ik had een paar dingen die ik aan je voor wilde leggen die ik denk. Waarvan ik dacht, kan ik die bij nu ik je toch hier heb, kan ik die toetsen? Ik dacht, volgens mij zitten we nu in een tijd... Zitten we in een soort kantelpunt van ons denken... Omdat we, zeker de witte mannen die wij zijn, ineens een andere manier van denken. Of ik word me ineens bewuster sinds de MeToo, sinds Black Lives Matter. Ik ben me ineens bewust geworden van de positie die ik heb. En vanuit daar kan ik veranderen. Dus
ja, maar dat gebeurt dan ook.
Hoop je.
Nou ja, maar nee. Maar
is dat,
eigenlijk
dat
is dat
ook
al gebeurd. Dat is al bij Johan Derksen gebeurt het al. Hij verzet zich er wel tegen. Maar het feit dat is een mooi voorbeeld denk ik uit het recente verleden, waardoor je ziet hoe het gebeurt. Kijk, in de jaren 50 was homoseksualiteit stond buiten de maatschappelijke orde. Was echt iets, weet je, dat bestond niet. En als het wel bestond, had geen plaats in de maatschappelijke orde. Door emancipatiebewegingen, door activisme, is dat veranderd. En is het denken veranderd in heel veel opzichten. En sommige, laten we zeggen, in enclaves, zoals voetbal bijvoorbeeld, niet. Of minder. Maar op een gegeven moment ging in Amerika, de discussie ging over... het homohuwelijk. Maar als je het over het homohuwelijk hebt, heb je eigenlijk al zoveel stappen gezet... Als je terugkijkt naar de jaren 50, dat mensen denken, ja, het bestaat niet. Of het past niet in de godsorde en ook niet in de natuurlijke orde.
Die twee woorden zouden nooit samengevoegd worden.
Dus het homohuwelijk, als dat zeg, dus wat mensen dan zeggen, ja, ik ben voor een contract. Weet je, en dan heb je, laten we zeggen, als je uit de jaren 50 komt, al zoveel stappen gezet. Mm-hmm. En dat betekent niet dat die strijd voltooid is. Of dat het emancipatieproces, of dat er geen vooroordelen of discriminatie meer bestaat. Maar het is dus een heel. Die context is wel degelijk al veranderd. Dus zelfs die mensen die nog steeds grote moeite ermee hebben, hebben er op een hele andere manier moeite mee dan, laten we zeggen, hun voor hun grootouders of hun, of hun ouders. En zo verschuift denken. En dan denk ik dat het. Daarom zijn die MeToo en Black Lives Matter zijn misschien al eerder symptomen van iets wat eigenlijk al. Al lang aan de gang is. Ja. Dan dat het een revolutie is die uit het niets komt vallen. Nee, het gaat om. Mensen die iets opeisen, wat in wezen... De werkelijkheid blijft achter bij de idealen. En nu, het is eigenlijk een soort appel zo van... Ja, maar die idealen die iedereen ook al lang onderschreven heeft... Niemand noemt zich, behalve in bepaalde enclaves, noemt zichzelf een racist.
Nee.
Maar dat betekent niet dat al je denkbeelden in je hoofd, zullen we maar zeggen... Dat die zich daar rekenschap van gegeven hebben. Want jouw manier van kijken kan wel heel duidelijk... Kijk, ik ben helemaal niet zo van het withuiswerk. .nl. Nee. Maar in wezen, laten we zeggen, de intentie daarachter, dat je anders leert kijken.
Ja.
En dat je dus ervaringen toelaat die je eigenlijk niet eens uit kwaadaardigheid, maar die je over het hoofd gezien hebt.
Ja, lieve mensen, dit was het gesprek dat ik had met Bas Heijnen. Deel 1 van het gesprek dat ik had. Aankomende vrijdag komt namelijk deel 2 uit en luister sowieso even het begin van die aflevering. Je hoeft hem niet helemaal te luisteren. Of het zou echt superleuk zijn als je dat gewoon wel doet. Hè? Omdat je wel gewoon geïnteresseerd bent in mensen en dingen in het leven. Maar in het begin zit het plusje konijn metafoor. En dat vind ik gewoon bijna ontroerend.
Een ontroerende metafoor vind ik dat. Ik wil nog heel even een kleine shout-out doen. Zoals iedere keer. Naar iemand die geld heeft gegeven of iets heeft gezegd. En deze week wil ik dat doen naar Mike Weerts. Dat is een of andere acteur of zo. Het was namelijk deze week International Women's Day. Toen had ik een Instagram story de deur uitgedaan. Met alle vrouwen die ik heb geïnterviewd voor de podcast. En toen zei hij, ja tuurlijk. Gewoon omdat je je graag omringt met lekkere wijven. Omdat dat altijd goed is voor je imago. En toen dacht ik, shit Mike, je hebt me gewoon door. Dus bij deze Mike, dankjewel dat je zo erg op hebt gelet. Ik wens jullie een hele fijne 2 dagen. Vrijdag komt deel 2 uit. En toedeledokie.